Ik ben Wissam Al-Halabi. Ik heb een reis gemaakt om hier te zijn. Om nu hier te zijn met jou. Ken je Plein 1992 in Maastricht? Het is een mooie naam voor dit plein. In 1992 is het verdrag van Maastricht getekend. Een Europese verdrag. Europese landen spreken met elkaar af dat zij zouden samenwerken. Ik heb lang door Europa gereisd. Heel lang. Te lang misschien. En ik heb gezien dat Europa niet samenwerkt. Ze weten allemaal niet wat zij met ons, met vluchtelingen, moeten doen. Ze sturen ons door naar het volgende land. Maar daar vertel ik straks meer over. Zullen wij samen wandelen? Dan begin ik bij het begin. Ik ga je alles vertellen. Ik ben opgegroeid in Aleppo. In een liefdevol gezin. Mijn moeder zei altijd: doe alles wat je wilt. Jullie zijn vrij. Jullie zijn nog jong. Mijn vader was streng. Hij wilde ons streng opvoeden, zodat wij goede mensen zouden worden. Mijn vader is overleden toen ik jong was. Ik was goed op school. Ik kreeg een bijpantje bij een apotheek en daar word ik verliefd. Letterlijk verliefd op medicijnen. Wat doet dit? Hoe kan dit iemand helpen? Dus ik pak de bijsluiters en ga alles lezen. Ik heb een talent van God gekregen. Ik kan alles onthouden, dus ik weet alles over medicijnen. Echt alles. Er is geen vrijheid. We mogen geen enkele woorden spreken over regime of politiek. Zij controleren alles. Dus als ik met vrienden samen ben, je maakt geen grapjes over regime of politiek. Al-Haytan al-Ha'adaneen. De moeren hebben oren, zeggen wij. Je wordt meteen opgepakt, nadat je gevangen is, slecht behandeld, misbehandeld en soms pakken zij hele familie op. Maar als te hard praat, dan zeg het maar.
Ja, is goed. Mm-hmm. Wissam, mm-hmm. Hoofdstuk 1, take 1.
In het begin van 2011 zie ik op tv iets over Daraa. Een neef van al-Assad heeft iemand vermoord. De familie van het slachtoffer is kwaad en gaat de straat op. En zo begint het. Assad doet niks. Zijn neef krijgt geen straf. De mensen worden nog kwaader. Ze worden kwaad op het regime. En het wordt steeds erger. Steden gaan kapot. Ik kijk naar de tv en ik kan het niet geloven. En opeens horen wij ook de bomen. We zien nog niks in Aleppo. We horen wel de bomen. Mijn moeder vertrekt uit Aleppo. Zij is bang en voor haar gezondheid is het beter als zij naar een rustiger stuk gaat. Dus ik ben vanaf dat moment alleen in ons huis, mijn ouderlijk huis. Het is een appartement op de derde verdieping. De bomen komen steeds dichterbij. Aan de achterkant hoor je de bomen steeds harder. Ik ga in een andere kamer slapen, maar slapen doe ik niet. Het zijn de bomen van de Free Army, dat weet ik nu. Zo gaat het 5 nachten, de hele nacht bommen. En 's ochtends doe ik het raam open. Wat is er gebeurd? Niks te zien. Het is allemaal nog te ver weg. Na de 6e nacht doe ik weer het raam open. En het is verschrikkelijk wat ik zie. Dat was het moment waarop ik zag dat de oorlog begonnen was. Ik doe de deur open. Ik loop mijn straat in. Daar zie ik een andere mensen. Ik ga het nooit vergeten. De foto's van Bashar al-Assad kapot gescheurd of verband. En dan, ik zweer het, ik zie een grote BMW met kinderen die uit het raam hangen, met wapens. Ze schieten in de lucht en ze schreeuwen. Ik vraag me af, wie zijn dit? Dat was de Free Army. Kleine jongens, kleine kinderen met wapens. Ik ga dat beeld nooit vergeten. Ik word zo bang. Ik moet lopen van mijn appartement naar de bus. Ik word echt bang. De mensen maken alles kapot. Ik was toen even voor al-Assad. Maar dit klopte toch niet. Deze mensen komen onze staat kapot maken en we hebben nergens om gevraagd. Er is geen bus. Dus ik ga rennen. Mijn wijk uit. Mijn apotheek ligt op een andere wijk die nog rustiger is op dat moment. Daar was de Free Army nog niet. Ik kom aan bij mijn apotheek en durf niet meer terug. Die nacht heeft de Free Army de wijk van mijn huis aangenomen. Ik ben nooit meer bij mijn huis geweest. Dat wordt een week later gebombardeerd. Ik heb niks meegenomen. Ik ging alleen maar weg naar mijn werk. Ik had niks meer. Mijn huis was kapot. Ik snap het op dat moment niet van de twee kanten, want de burgers gingen dood. Ik besloot in mijn apotheek te slapen. Mijn moeder, mijn zus en mijn broer vluchten naar Turkije. Ik kan meegaan, maar ik heb nog mijn apotheek. Een van mijn broers woont in de buurt van mijn apotheek. En ik ben verloofd. Dus ik besluit in Aleppo te blijven. Ik werk in de apotheek en ik probeer verliefd te worden op mijn verloofde. Ze is een mooie meid en lief, maar het lukt niet. En 4 dagen voordat wij gaan trouwen, ben ik eerlijk tegen haar. Het spijt me. We kunnen niet trouwen. Ik ben niet de man voor jou. En het leven in de apotheek gaat door. En de oorlog ook. Ik word vrijwilliger bij het ziekenhuis. Een soort van een dokterassistent. Dus als er een bom gevallen was, ga ik vaak helpen met mensen naar het ziekenhuis te brengen. Maar dat is gevaarlijk. Als er een boom valt, valt er 10 minuten later nog een boom op hetzelfde plek. Om zoveel mogelijk mensen dood te maken. Ik heb iemand verloren in de apotheek. Er werkten 3 jongens voor mij naast hun school. Een van hen was Hamza. Hij was 13 jaar oud. Hij ging naar school en als bijbaan werkte hij bij mij. Hij is super intelligent. Op een dag waren wij met zijn 4 op de apotheek. Hamza zei, ik ga even naar huis. Ik moet even een schrift kopen en huiswerk maken. 3 of 4 uur later belde zijn vader mij. Waar is Hamza? Geen idee. Hij is naar huis gegaan. Hij wou een schrift kopen. En toen hoorden wij een bomslag. Boom. Het raam trilt. We beginnen te rennen om te gaan helpen. We weten dat er een 2e bom kan vallen, maar daar denken we niet aan. We willen alleen maar helpen. We komen daar aan en ik hoop dat ik ooit dat beeld kan beschrijven en vergeten. Het was letterlijk 50 of 55 mensen. Maar je ziet geen gezichten. Je ziet handen. Je ziet voeten. En we beginnen met 10 of 12 mensen om iedereen bij elkaar te zitten en op een echte en grote auto te liggen naar het ziekenhuis. Ik zweer het. Soms moest ik een losse hand bakken en dat lichtte ik erbij. En dan ging ik weer terug naar de apotheek. Een uur later belde de vader van Hamza weer. Hij huilt. Hamza ligt in het ziekenhuis. Misschien heb ik Hamza wel in de auto geladen. Ik heb geen idee. Ik heb geen gezichten gezien. Alleen maar lichamen. Hij is geraakt. Ernst geraakt. Zijn darmen zijn kapot. Maar na 2 dagen wordt Hamza wakker uit zijn coma. Er komen veel mensen op bezoek. Mensen waren verliefd op hem. Hij was ook een bijzondere jongen. Hij was altijd lief en vrolijk. Het was niet te geloven. Zelfs nu was hij vrolijk. Om beurten sliepen wij bij hem. We lieten hem niet alleen. Op dag 7, na de operatie, werd ik gebeld door zijn broer. De darmen zijn kapot. Hij is weer in coma. 2 uur later, hij is overleden. We hebben hem begraven. We hebben een mooie afscheid van hem genomen. En we gaan weer door. We hebben niet veel tijd om er lang bij stil te staan. Ik ging weer naar de apotheek. Maar wat het moeilijkste is, de dag erna komt de vader van Hamza naar de apotheek. Hij doet de voordeur open en begint te huilen. De dag erna komt hij weer. En de dag erna weer. Hij komt iedere dag even naar de apotheek. En als hij dan binnenstapt, begint hij te huilen.
اشتقت لك يا بلدي. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين قمر يا بلدي، أملي كيما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي وأفضل دايما جنبك على طول، وذكريات كل اللي فات فاكرة يا بلدي، قلبي مليان في حكايات فاكرة يا بلدي، أول حبي كان في بلدي مش ممكن أنساه يا بلدي، فين أيام زمان قبل الوداع، وكلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي، أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي وأفضل دايما جنبي على طول.
وسام hoofdstuk 4, Hamza, laatste stukje.
Hamza en ik hebben... Wacht even. De eerste zin. Hamza en ik waren samen met muziekles begonnen.
Doe maar anders.
Ja.
Hamza en ik gingen samen naar muziekles.
Mm-hmm. Ja.
En hij was gewoon na 3 keer... Mm-hmm. Hoorde hij iets op YouTube en hij begon het te spelen. Was niet te geloven.
Hij had veel talent of hij had grote talent. Kan ook?
Ja, kan allebei.
Oké. Ja, let's do it.
Doe maar meteen. Ik kan het heel makkelijk afknippen, heb ik geleerd.
Hamza en ik hebben wij samen muziekles gevolgd. Hij heeft een grote talent. Hij kan gewoon een liedje horen en te gek. Hij kan het met 10 oefenen en doorspelen. En 1 keer heeft mij gevraagd, wil je met mij een liedje opnemen? Ik zei, is goed, Dus ik gaf hem een opdracht, een liedje. Oké, ga je lekker oefenen. Maar dat hebben wij nooit gedaan. Ik ben blij dat ik mijn apotheek nog heb. Op een dag wil een vriend van mij een paar belangrijke documenten ophalen in zijn huis om naar zijn ouders te brengen. We gaan naar zijn wijk. Dat is een gevaarlijke plek. We moeten echt van stoep naar stoep rennen om niet geraakt te worden. Om ons heen wordt geschoten. En dan valt er een raket voor ons op de grond. Ja, ik denk in een halve seconde, we zijn gewoon klaar. Maar hij ontploft niet. Ik geloof het gewoon niet. Het is de bont van een raket. Dus op het gebouw gegooid. Op dat moment dacht ik, oké, ik weet het niet. Hoe ik kan omschrijven. Ik voel, mijn leven is nog niet klaar. We hebben geluk. We rennen weer verder. We geloven bijna niet dat we nog leven als we in zijn appartement aangekomen. We blijven daar in nacht. Weer de straat op is echt te gevaarlijk. De vriend van mij vertrekt de dag erna naar zijn ouders. Ik ga naar mijn broer. Ik wil daar langs voordat ik naar mijn apotheek ga. Het was nog vroeg, maar het was erg onrustig. Er vallen heel veel bomen. Een boom valt nooit alleen. Je hoort er dan altijd 12, 14 of zo. En toen werd ik opeens gebeld door iemand die dichterbij mijn apotheek woonde. Wissam, zei hij, je moet nu komen naar de apotheek. Ik kom daar en alles is kapot. Mijn apotheek is weg. Naast mijn apotheek zit een drogist, een soort van kruidvat. Die is ook weg. En daarnaast staat een winkel die zoetigheid verkopen. Ook weg. De eerste verdieping van het gebouw is weg. Alles weg. Ik weet niet wat er gebeurd was als ik daar had geslapen. Maart was heel lang mijn lievelingsmaand. Ik ben in maart jarig en de lente begint in maart. Maar nu niet meer. In maart 2011 mijn huis gebombardeerd. En 2 jaar later mijn apotheek. Toen had ik niks meer. Ik ging weer naar mijn broer. Ik bleef in Aleppo. Ik heb gezocht naar een ander werk. Maar in die tijd, Aleppo was dood. Geen elektriciteit, geen water, geen leven. Mensen waren alleen aan het overleven. Er was geen werk, geen geld, niks. Ik heb niks meer om hier te blijven. Ik besluit weg te gaan. Eerst ga ik naar Latakia. Ik ga zingen in een restaurant, maar ook daar wordt het gevaarlijk. Toen besloot ik ga naar Turkije. Voor een week of twee, weet ik niet. Ik ga het proberen en ik zie het wel. In juni 2014 ben ik naar Turkije gegaan. De grens oversteken is bijna onmogelijk. Het Turks regime is heel streng. Ze willen geen mensen meer binnenlaten. Sinds 2011 zijn heel veel mensen gaan vluchten naar Turkije. Ze mogen mensen doodschieten. Want wie gaat daar iets van zeggen? Ze zijn politie. Dus ze schieten mensen dood. Wat wil je doen naar de politie? Ik begin aan de tocht samen met een vriend. Maar onderweg wordt hij bang. Hij gaat terug. Hij hoort iedereen schieten in Turkije. En hij heeft nog een huis. Ik ben ook bang. Maar ik heb geen andere optie. Ik heb niks meer in Aleppo. De kans is 50% dat je doodgaat en 50% dat je Turkije bereikt. Het is 3 nachten lopen van Aleppo naar de grens. We moeten ons verstoppen in het bos en dan weer een stuk lopen. Ik vind een groep en ga met hun mee. Ik ben blij dat ik niet meer alleen ben. Het zijn 3 moeilijke nachten, maar ik blijf optimistisch. Ik denk aan mijn moeder en ik wil haar zo graag zien. We slapen soms om beurten. Er moet altijd iemand wakker blijven. En het grootste deel zijn wij aan het lopen. Ik kom in Turkije aan. Ik pak de bus. En ik kan mijn moeder zien. Wat fijn gevoelens. Ik kan niks zeggen. We knuffelen en we huilen. Ik woon 1 jaar en 2 maanden in Turkije. Maar in Turkije is geen toekomst voor mij. Dus ik besloot verder te gaan. Afscheid van mijn moeder. Dat is het moeilijkste wat ik ooit gedaan heb. Via regel ik een boot naar Griekenland. Afspraak met de smokkelaar is 35 mensen op de boot. Er zijn 65 mensen. What the fuck? Dat is niet de afspraak. Maar met een smokkelaar maak je geen ruzie. Ik zweer het je. Dat durf je niet. Dus we moeten gaan. De nacht in, het water op, de meeste mensen zijn stil. Een paar mensen schreeuwen of huilen. De boot valt stil. Mensen beginnen te huilen. Is dit het einde? Dit is het einde, denken wij. Dit is het dan. Alles om ons heen is bikkendonker. Een man springt in het water. Wij kijken allemaal. Hij duikt onder de boot. Er zit een plant in de propeller. Hij trekt ze eruit en we kunnen weer verder. Mensen zijn stil nu. Ik begin te bidden. Ik vraag aan Allah. Ik wil niet doodgaan. Ik heb nog veel te doen. Ik voel opeens, ik ben nog niet klaar. Op dat moment krijg ik de kracht voor de rest van de reis. Ik kom aan in Europa. Oké, goed opletten nu. Want wat ik ga je vertellen is ingewikkeld. Mijn reis ging van Griekenland, Noord-Macedonië, Servië, Hongarije, Oostenrijk. En nu komt het ingewikkelde. alle landen die ik net benoemde bewaken hun grens aan de buitenkant. Met honden, met politie, met wapens, met grote lichten. Maar als het lukt het land in te komen, heb je deze opties. Of je wordt opgepakt aan de start de asielprocedure. Maar eerlijk, daar wil je niet in een van deze landen blijven. Of je moet het land verlaten en zelf maar zien hoe je dat regelt. Of, en ik zweer het je, dat ik dat meegemaakt heb. Zij zorgen voor gratis vervoer naar de grens van hun boerland. En daar staan je dan weer voor het prikkelraad, de honden, de politie. Dit was mijn reis door Europa in 2015. Het verdrag van Maastricht was toen al 22 jaar geleden getekend. Na Oostenrijk kwam ik in Duitsland. Ze wilden mij asiel geven, maar ik wilde niet in Duitsland blijven. Dus ik loog dat ik in Nederland een gezin en kinderen heb. Ze waren vriendelijk, maar voor de zekerheid ontsnapte ik 's nachts uit het AZC en nam stiekem de trein naar Düsseldorf en toen de Flixbus naar Eindhoven. Als allereerste ging ik naar Sittard. Ik stond voor de voordeur van mijn zus. Ze deed open en wij konden niet praten. Alleen maar knuffelen. Daarna meldde ik bij met de politie en ging ik naar Ter Apel. Daar begon mijn asielaanvraag. Daar begon mijn leven in Nederland.
Wessam, hoofdstuk 9, take 1. Wessam, hoe is je leven nu in Nederland?
Ja, ik heb het goed. Ik heb een goede baan als vertaler, tolk bij de gemeente Sittard-Geleen. En ik ben gelukkig. En Nederlanders zijn lief, de meeste Nederlanders. Ik denk dat de mensen kijken naar de oorlog in Syrië en denken, oké, waar zijn ze niet gebleven? De beslissing die wij genomen hebben om uit het land te gaan, dat is niet voor niks. Wat ga je doen? Wie zegt ooit dat het aarde van iemand is? Oké, hier is Nederland en hier is Syrië. Wie heeft dit besloten? We zijn allemaal mens. Ik ben geboren in Syrië en jij bent geboren in Nederland. Mm-hmm. Het is nooit onze keuze naar waar gaan wij opgroeien.
Ja.
Wie heeft ooit gezegd dat wij zijn minder dan de Europese mensen of andersom? Wie heeft de grenzen bedacht? En ik kan goed relativeren, dat heb ik geleerd door de oorlog. De mensen zijn heel sterk. We passen ons aan. Ook tijdens de oorlog in Aleppo. We gaan de straat op, we gaan werken, we gaan zoeken eten. Het leven gaat door. Mijn broer zegt tegen zijn vrouw. Hij zegt iedere dag, misschien kom ik terug, misschien kom ik niet. Als je op straat gaat, weet je gewoon niet of je terugkomt of niet. 50% mogelijk dat er een boom komt en je doodgaat. En 50% dat je terugkomt.
Hoe ziet je leven eruit over 10 jaar?
Oké. Ik zie mezelf alleen maar aan het groeien in Nederland, ontwikkelen. Ik heb nog veel te doen. Ik heb nog veel dromen die wil ik bereiken. Ik zie mezelf na 10 jaar een beroemd persoon. Dus ik kan met zingen of acteren. Daar ligt mijn passie eigenlijk. Maar ik kan ook van de andere kant. Misschien een politiek man ooit. Dat weet ik nog niet. Maar ik heb nooit een limit in mijn leven, zeg maar. Ik wil altijd meer doen. En ik weet dat ik meer kan doen.
Ja, dus, je bent heel ambitieus.
Ja, zeker. Ja.
Wat, Wat was er met jou gebeurd als je in Syrië was gebleven? Wat had je dan vandaag gedaan? Waar was je?
Vandaag? Oké, okay. Ja, de gewone dag was... ik kom om 9 uur naar mijn apotheek. Mm. En dan gewoon ga ik medicijnen maken of met de klanten babbelen. Dat deed ik altijd. In de middag ga ik naar de moskee, die is precies tegenover mijn apotheek, ga ik bidden. En dan rond de 2 of 3 uur middag hebben we een pauze. Op de pauze gaan we altijd naar een restaurant, een klein hapje eten of gezellig met vrienden. Dan kom ik terug naar mijn apotheek van 4 uur tot 9 of 10 uur 's avonds. En tussendoor bel ik toch mijn vrienden. We maken een afspraak op een restaurant. We gaan oud eten of iets leuks doen bij iemand misschien thuis. Kaart spelen of zoiets. Ja, en dan ga ik terug naar huis. Een paar oortjes slapen en dan weer naar werk. Dat is een gewoon normale dag.
Mm-hmm.
Ja. Ja.
En dat is wel in de realiteit, wat ik me kan voorstellen dat heel fijn zou zijn als Aleppo nog zou bestaan.
Ja.
Hoe denk je dat als echt de realiteit van de oorlog, als je die meeneemt, hoe zou je leven er dan nu uitzien? Stel dat je niet weg was gegaan.
Mm-hmm.
Denk je daar wel eens aan?
Ja, eigenlijk nooit. Ik kan het voorstellen. Ja, ik kan het wel een beetje misschien bedenken, maar als ik daar ben, of daar gebleven eigenlijk, mm-hmm, misschien ben ik vandaag niet hier.
Nee.
Nee. Ik ben meerdere keren bijna dood gegaan. Toch overleven. Dus ik weet het niet. Het is een lastige om te bedenken.
Ja.
Maar ik ben blij dat ik die beslissing genomen had.
Ja.
Want eigenlijk, anders zit ik misschien door vast. Zonder werk, zonder huis, sowieso.
Ja, je hebt volgens mij al eens eerder in een van onze gesprekken gezegd van het was eigenlijk geen keuze. Het was gewoon het was de enige optie.
Ja, om inderdaad. Weg te gaan. Inderdaad. Kijk, eerst mijn huis ging kapot en ik dacht, oké, ga ik gewoon verder in mijn apotheek slapen. Het is niet normaal, maar ik ben daar toch 3 jaar gebleven. Want ik wou gewoon geld verdienen, mensen helpen ook. Dat is ook een menselijk baan. Het is niet alleen maar medicijnen. Lastig.
Ja.
Er is 1 ding die ik mis. Mijn moeder woont in Turkije. En ze heeft echt kinderen. Of ze heeft echt kinderen in de wereld gezet. En ze woont overal. Maar ze is toch alleen.
Ja.
Ik mis mijn moeder echt. Ik heb haar 6 jaar niet gezien.
Kun je iets meer vertellen over je moeder?
Jazeker. Mijn moeder is super lief. Ze kookt heel lekker. Ik mis haar eten heel erg. Ze is super chic vrouw, heel mooie vrouw. Ik vind mijn moeder de mooiste vrouw ter wereld.
Lijk je op je moeder?
Ik heb van haar misschien emoties van haar.
Emoties?
Emoties.
Ja.
Emoties van haar.
Is zij een passievolle vrouw?
Ja, echt zo. Ja. En zij is echt een strijder. Ze heeft voor ons allemaal gevecht om een goede leven te hebben. Eerlijk, ik realiseer me nu dat ik vroeger, toen ik bij haar was, heel weinig gezegd dat ik van haar hou. En dat wil ik nog zo erg nog een keer zeggen. Gewoon face-to-face dat moet ik nog veel zeggen.
Ja, snap ik. En we samen eigenlijk nadat je je onwaarschijnlijke en supermooie verhaal op een hele mooie, openhartige manier met ons gedeeld hebt via deze podcast, wil ik afsluiten met een... allerlaatste vraag. Wat is je mooiste jeugdherinnering van je jeugd in Syrië?
Heb ik dan uren nodig?
Moet je lang over nadenken?
Ja, eigenlijk heb ik eerder verteld, mijn vader was echt streng. Dus we mochten toen niet de hele dag op straat spelen. Maar mijn moeder zei, ga je gang, jullie zijn kinderen, dus gewoon, ja, ga gewoon genieten. En wij woonden echt in een wijk, het is een heel fijn wijk voor kinderen, dus geen auto's komt binnen. Dus alle kinderen na de school blijven op straat spelen met dingetjes. Dus ik ben altijd daar met mijn zus. Mijn zus is 1 jaar ouder dan ik en ze woont ook in Nederland nu. We hebben altijd daar gespeeld met de kinderen. Gekke dingen gedaan, springen op de bomen of wat alles, wat anders. Maar wat was heel, ja, heel grappig in onze, of dat tijd. Mijn vader was streng, dus hij werkte tot 4 of 5 uur middag. En als hij van ver weg komt, dan iedereen begint te schreeuwen. Jullie vader is hier. En moesten wij rennen naar binnen. Snel handen wassen, voeten wassen en gewoon de boek openen. We zijn aan het studeren.
En de hele straat wist dat, want die werkte mee.
Letterlijk iedereen. Ja, iedereen is begint te schreeuwen. Oké, jullie vader is hier. Maar binnen hij is super lief. Ik mis hem ook zo erg.
Ja, kan ik me voorstellen. Bessam, heel erg bedankt.
Graag gedaan. Geen dank.
Shukran.
Afwan.
Je luisterde naar het verhaal van Wissam Al-Ghalabi. Dit is de podcast Ik Ben Hier. Een productie van Hertog Zout in samenwerking met Toneelgroep Maastricht. Mijn naam is Letizia Rompelberg. En deze podcast heb ik gemaakt samen met audiokunstenaar Bram Schouw.